Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Ab die stuurt een bericht en die zei: ik hoorde in de podcast dat veel mensen bijwerkingen krijgen na de eerste vaccinatie. Dat is een teken dat je afweersysteem goed werkt. Ik had geen enkele klacht na mijn eerste AstraZeneca vaccinatie. Werkt mijn afweersysteem dan slecht?
Ja, wat een mooie vraag.
Hallo, ik ben Kees Dorrestein.
En ik ben Diederik Gommers.
Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06-8370-9229, via de mail gommers@bnr.nl of via Instagram @BNR Nieuwsradio. Dan leg ik ze aan hem voor.
Vraag het, Gommers.
Hartstikke goed dat je weer luistert. We hebben weer een heleboel mooie vragen binnengekregen. Onder andere over IC's en of de aanpak nou de afgelopen maanden of zelfs het jaar is veranderd van patiënten die op de IC komen. En kunnen er bloedproppen ontstaan als je per ongeluk misprikt? Want daar gaan verhalen er rond over. En kan je het virus nog verspreiden als je bent gevaccineerd? Die krijgen we heel vaak binnen. Die vraag, ja, zit ik nou goed of niet? Maar allereerst, Diederik, ja, eigenlijk een beetje standaard vraag, maar hoe is het met je?
Ja, best heftige week. We zien, we hoopten dat we de piek zouden krijgen deze week en dan de daling zouden inzetten.
Ja, want IC's lopen altijd 2 weken achter een beetje wat betreft de besmettingen, toch?
Ja, en we zien die besmettingen zijn hoog, maar we hadden de vorige week een beetje stabiele fase en de RIVM voorspelde dat het naar beneden zou gaan ergens rond deze datum, in het tweede deel van april. Ja, dan hoop je dat dat ook gaat gebeuren. Maar sinds afgelopen weekend ging het stijgen. En eigenlijk stijgt het iedere dag. Ja, en dan merk je gewoon aan ons werk weer. Ja, dan moeten we zoeken naar bedden. En dan is de ene regio helpt de andere regio. Dus dat gaat goed.
Nee, weer heel veel
maar
aan
we moesten
bellen?
Wel echt opschalen. En we moesten ook echt in het Erasmus de operaties af gaan zeggen. En dat hebben we nu ook gedaan. Maar dat is echt wel, geeft je een slecht gevoel. He, dus we hebben al flink afgeschaald. Maar nu hebben we zelfs de operaties die je eigenlijk binnen 6 weken echt moet uitvoeren. Want anders hebben de mensen krijgen daar schade van. Ja, die operaties wilden we echt zo lang mogelijk door laten gaan. Maar we zijn dus nu in een fase dat we dat nu hebben stopgezet voor een week voorlopig. Ja, en we hopen dat de komende dagen dat die piek en dat we de daling zien. Maar ik hou mijn hart vast eigenlijk, als ik eerlijk ben.
Ja, en om wat voor soort operaties gaat het dan?
Nou, er zijn mensen die een open hart operatie moeten ondergaan. Of mensen die een chemokuur moeten gaan starten. Maar die dan de eerste keer opgenomen worden in een ziekenhuis. Of mensen die een grote operatie, omdat ze kanker hebben aan een orgaan, moeten ondergaan. Ja, dat zijn geen operaties. Hè, daar zit je al op een wachtlijst. Dan wil je natuurlijk. En dan loop je met een tijdbom. Ja, dat zijn geen operaties die je uit wil stellen. Hè. Van de week hebben we hier in het Erasmus niertransplantaties moeten afzeggen. Ja, die mensen zitten heel de tijd te wachten dat ze die transplantatie ondergaan van iemand die hun.
Ja, dat kan heel lang zijn, hè?
Ja, dus dan een living related, hè? Dus dat is vaak een familielid dan dat die een van de nieren afstaat. Maar dat zijn natuurlijk geplande operaties, maar wel spoed, want die mensen, ja, die zijn heel de tijd aan het dialyse en voor hun gaat hun mogelijke kwaliteit van leven heel erg vooruit.
Ja.
Dus ja, we zitten in een lastige fase.
Ja.
Maar we zien natuurlijk ook, als die besmettingen hoog zijn onder jonge mensen, zien we daar ook mensen toch wel naar de ziekenhuis voor komen. Ja, dat wil je gewoon niet.
Ja, steeds meer jongeren dan naar het ziekenhuis?
Nou, we zien nu iets meer jongeren komen naar het ziekenhuis. Dat zien we nog niet echt naar de intensive care. Maar we hebben in mijn ziekenhuis afgelopen weekend de eerste 32-jarige. Die hadden we ook al eerder gehad, maar dat was echt sporadisch. Maar nu hadden we dit weekend 2. Ja, dan denk je
32 jaar, maar niet op de IC dan?
Of? Jawel, echt op
wel
de IC.
Wel op de IC?
Ja. Maar dat wil je niet.
Hadden
maar dat
die
is ook
dan
logisch,
onderliggende klachten dan? Of hadden die dan onderliggende klachten? Of
nee.
Gewoon gezond?
Ja, maar gewoon COVID. Hè? Bedoel, het kan af en toe.
Maar dan moet het wel echt wel heel erg gek vallen. 32 is wel hartstikke jong natuurlijk.
Ja, maar dat weten we van elkaar. Je weet niet of jij toevallig de ongelukkige bent die daar heel ernstig ziek van kan worden. Het heeft te merken met je afweersysteem. En de ene die klaart het, die is alleen maar een beetje verkouden. Moet een beetje niezen. En de ander wordt er heel ernstig ziek van. En dat, ja, dat hebben we ook af en toe bij jongere mensen. Ik bedoel, het is geen nul. We hebben ruim 450 mensen onder de 40 gehad in Nederland. Nou, en dat aantal neemt. We hebben het idee, de cijfers zijn nog niet helemaal hard. Maar we hebben het idee dat de laatste week weer wat toenemen is.
Nee, nou zeker. Ik bedoel, die 32-jarigen, dat vind ik een hoog aantal uit het niks. We beginnen gewoon met de vragen. En eigenlijk niet eens met een vraag. Want Stijn heeft een berichtje gestuurd. En misschien herinner je die naam nog. Hij heeft een tijdje geleden hier in de podcast een bericht gestuurd van dat hij zo'n enorme prikangst had. En dat hij ook een psycholoog had die hem hielp. Omdat hij zat te wachten op zijn vaccin. Maar hij durfde gewoon niet. En hij stuurt ons nu een berichtje. Hij zegt: goedemiddag heren. Laat ik even beginnen met een enorm bedankje. Want jullie antwoord heeft me veel opgeleverd. Ik heb namelijk goed nieuws. Na een aantal EMDR-sessies en exposure therapie ben ik afgelopen week door een huisarts onder begeleiding van mijn psycholoog voor het eerst in 15 jaar geprikt. En hierbij is voor mij een grote stap gezet om over mijn naaldangst heen te komen. En dat is mede dankzij jullie. Dus ik voel me serieus genomen en ook geholpen. Dus,
geweldig.
Het is hem gewoon gelukt.
Ja.
Nou joh, krijg nou wat. Ja. Het is, je had nog allemaal tips over crème.
Ja, die lidocaïne in de crème en zo. Een beetje te verdoven en zo.
Ja, nou, maar ik vond het dat dan toch wel weer heel leuk dat hij ook nog de moeite neemt om even te laten sturen.
Mooi de terugkoppeling.
Dat is goed geweest. Dan een vraag van Anita. Ze zegt: jullie hadden het laatst over sommige bloedgroepen en dat die daarmee meer kans hebben op corona. Dat bleek uit een eerste onderzoek. Mijn man en ik hebben het vaccin gehad en ik heb meerdere dagen bijwerkingen gehad. Ik heb bloedgroep AB, mijn man O+, en hij had amper bijwerkingen. Heeft de bloedgroep ook nog effect op de bijwerking?
Van het vaccin na vaccinatie, hè?
Ja.
Ik kon het niet vinden. Kijk, we hebben vorige keer besproken dat als je bloedgroep A was je meer vatbaar voor.
En AB ook volgens mij.
Ja, maar vooral A. En als je O had, was je minder vatbaar. Hè? Was je duidelijk minder vatbaar. Maar die studies, de ene studie liet dat duidelijk zien. En de andere studie weer niet. Dus het was ook niet heel hard bewijs. Maar er waren mogelijk kleine studies die dat lieten zien. Maar het was ook alleen maar of je er meer vatbaar voor was. Want het was weer niet zo of je ernstiger ziek werd. Nou, en bij het vaccin, ja, daar kon ik. Ik heb nog zitten zoeken, maar kon het niet vinden dat er iemand iets geschreven heeft over de vaccins.
Dus het
maar
kan bij toeval
wat ze
zijn,
schrijft, is dat als jij het goed zegt dat haar man O had en die had geen klachten en zij had AB wel klachten. Nou ja, dan moeten we meer mensen zich melden bij jou en dat jij dan een klein studietje doet.
Ja, inderdaad. Dat is, meld als je bloedgroep O hebt gehad en geen klachten of juist wel. Nou, laat het weten. Misschien kan het een mooie basis zijn voor een studie. Dan koppel ik dat weer door aan allemaal slimme medische mensen die dat kunnen onderzoeken. Vivian dan. Zij zegt: hallo Kees en Diederik. Hier een trouwe luisteraar uit Italië. Want vorige week al iemand uit Los Angeles, nu uit Italië.
Oh, het is mooi. Het
gaat hartstikke internationaal, erg grappig. En zij werkt daar trouwens ook in een COVID-PCR-testlaboratorium.
Oh.
Dus ze luistert ook heel erg vanuit haar werk. Zij zegt: ik vraag me af of er inmiddels al meer bekend is of je het virus nog kunt verspreiden als je zelf al gevaccineerd bent. Wat we daar nu over weten.
Ja. Ja, nou, dat blijft heel spannend. Hè. We gaan daar eigenlijk van uit dat je dan eigenlijk niet meer verspreidt. Maar we weten het niet 100% zeker. En de berichten daarover zijn een beetje wisselend. Want de Europese, ik weet niet, commissie had dat geloof ik in naar buiten gebracht. Hè, dat voor Europa zou gelden als je de twee prikken gehad hebt. Dat je dan dichter bij elkaar mocht komen. Dat je niet meer houden aan de maatregelen.
De ECDC.
ECDC. Maar ja, dat zei, en dat moest ieder land dan toch wel zelf beschikken. Maar ik weet dat de RIVM hier echt van schrok. Want zij vinden dat er nog geen echt goed bewijs is. Dat we kunnen versoepelen. En het idee is dat vaccin werkt goed. Hè? Je zorgt op het moment dat je het virus in je neus krijgt en dat hecht zich, dan En zou je theoretisch, zou het nog in je neuscellen kunnen komen en beginnen met zich te vermenigvuldigen en dan zou je afweer in gang gezet worden.
Ja.
En theoretisch zou je in die eerste uren, als het dan zich nog aan het vermenigvuldigen, zou je nog besmettelijk kunnen zijn.
Dus als je dan niest, dan kan je het nog verspreiden.
Maar er zijn ook die zeggen, nee, als je voldoende antistoffen hebt, wordt dat gelijk opgeruimd en gaat dat niet gebeuren. Nou, dat stukje, want dat onderzoek doen is lastig. He, we hebben vorige keer uit Amerika was er zo'n studie. Daar hadden ze bij gezondheidsmedewerkers die al gevaccineerd was, hadden ze iedere dag of iedere week één keer zo'n PCR in de neus gezet. En daar vonden ze geen actief virus. Maar ja, dan is het weer belangrijk of die ziekenhuismedewerkers voldoende contact hebben met mensen die wel het virus hebben. Dus het is heel moeilijk testen. Er wordt onderzoek gedaan, maar op dit moment is het nog onduidelijk. Maar we gaan ervan uit, dadelijk in de zomer, dan moeten we wat meer weten, maar dat uiteindelijk dat je dan ook eigenlijk geen virus overbrengt.
Hè. Nee, ja, want je kan af en toe een doorbraakinfectie hebben, hè? Dus dat het dan net niet bij jou is gewerkt en dus dat je alsnog corona krijgt. Als je dan klachten hebt, Dan kan je echt wel mensen besmetten. Maar normaal gesproken zou je het dan eigenlijk, als je het binnenkrijgt, zou dat vaccin direct moeten gaan werken.
Ja.
En antistoffen creëren, waardoor het eigenlijk, je eigenlijk amper tijd hebt om mensen te besmetten.
Dus bij mensen met een doorbraak, daar heeft het de afweer niet goed gewerkt. Dus die worden ook zelf ziek ervan. Maar als jij gewoon de 95% of 90% waarbij het gewoon goed werkt, dan merk je ook gewoon dat je voldoende antistoffen moet hebben. En dan moet je eigenlijk, zodra dat virus je lichaam hebt, wordt dat gelijk aangevallen en opgeruimd.
Ja.
En dat is ook waar we van uitgaan. Want dat kennen we van andere vaccinatieprogramma's.
Ja, en het is op zich, ze moeten daar ook nog meer onderzoek naar doen. Want we kunnen hier nog geen klap op geven.
Daar komen voorzichtig allerlei studietjes. Maar er moeten een paar van dit soort studies gedaan zijn. En dan moet je zeggen, oké, maar nu zijn we ervan overtuigd. En er zijn natuurlijk landen, die informatie in Israël, daar zijn al heel veel mensen gevaccineerd. Dus die data, die komt ook binnenkort wel beschikbaar.
Mm-hmm.
Want je moet eigenlijk ergens dan vanuit gaan dat een hele stad of een heel dorp gevaccineerd is. En dat je dan daar iets van kan zeggen.
Ja, precies. Dat dus in de gaten houden, dat blijven wij ook gewoon doen. Dan wat betreft die vaccins. Ab die stuurt een bericht en die zei, ik hoorde in de podcast dat veel mensen bijwerkingen krijgen na de eerste vaccinatie. Dat is een teken dat je afweersysteem goed werkt. Ik had geen enkele klacht na mijn eerste AstraZeneca vaccinatie. Werkt mijn afweersysteem dan slecht?
Ja, wat een mooie vraag. Dat lijkt me dan ook logisch. Nee hoor, maar het is niet zo. Wat we bedoelden met die vraag is, als je sommige mensen echt koorts krijgen en dus echt griepachtige klachten of covid-achtige klachten, dan weet je dat je lichaam aan het werk is.
Mm-hmm.
Maar het is niet helemaal zo, als je niks voelt, dan heb je niks, geen reactie gekregen. Want we verschillen gewoon als mens. Want we kunnen er ook geen pijl op trekken. Want sommige mensen, ik heb ook niks gehad, behalve een pijnlijke arm, bovenarm, waar geprikt was. Sommige mensen krijgen klachten van de eerste prik. Dus juist anderen krijgen juist heel erg van de tweede prik.
Mm-hmm.
Anderen krijgen geen krachten, maar anderen die wel klachten zeggen, ja, maar ik had eigenlijk ook COVID gehad.
Mm-hmm.
En die reageren dan weer sterk. Dus je kunt er geen pijl op trekken. Dus hij hoeft zich geen zorgen te maken.
Nee,
normaal gesproken,
hij heeft gewoon mazzel eigenlijk.
Hij heeft gewoon mazzel, ja. Zo moeten we het eigenlijk
zeggen. Ik krijg ook berichten van mensen die moesten kokhalzen daarna en echt heel erg griepen.
Ja, en sommige mensen hebben echt wel een week of twee in de lappenmand.
Ja,
of ook mensen die COVID hadden gehad en die blij waren dat ze er eindelijk vanaf waren. Hè? Dus langdurig vermoeidheidsklachten en allerlei klachten ervan. En die gingen het vaccin halen en die werden opnieuw ziek. En kregen dezelfde klachten als toen ze COVID hadden.
Ja,
die baalden als een stekker.
Ja, dat snap ik wel heel goed inderdaad. Ja.
En dat ook nam weer af na een aantal dagen.
Ja,
maar het waren echt precies dezelfde klachten dat ze hadden als toen ze COVID hadden.
En stel, de klachten nemen toe door de dagen heen. Wanneer zit je dan op het punt van dat je even de huisarts moet bellen om te kijken of het
oké is? Dat is ook heel lastig met dat hoofdpijn. Want sommige mensen krijgen makkelijk hoofdpijn. Maar we hadden natuurlijk vorige keer de indruk van dat AstraZeneca. Dan kan je flinke hoofdpijn krijgen. En die klachten treden vooral op tussen de 4e en de 16e dag.
Mm-hmm.
Ja, en daarom hadden we gezegd van, jongens, als je nou na de 4e dag echt nog knallende hoofdpijn hebt, wat je normaal niet hebt, dan zou ik even contact opnemen met je huisarts. huisartsen of je medisch specialist.
Maar die kunnen dus,
ook, dan niet iedereen heeft een medisch specialist. Nee, dan bedoel ik op dat moment, als je alleen nog maar weinig in het ziekenhuis geweest bent en je hebt alleen de huisarts, neem dan contact op met de huisarts.
Maar het kan, de hoofdpijnklachten kunnen dus ook tussen de 4e en 16e dag optreden.
Ja, maar waar het daarom gaat, omdat die trombose in die periode... In die periode kan die specifieke, uitzonderlijke geval die trombose optreden. En als je in die periode ook hoofdpijn krijgt, dat bedoelde ik met die relatie, snap je?
Ja, precies. Dus goed timen. Als je in die periode hoofdpijn krijgt, dan is het misschien even slim om de huisarts te contacten.
Ja, ja.
Ik zie dat Peter en Jacobine een vraag hebben gestuurd. Zij vragen beide van hoe gevaarlijk is het als je bij een vaccinatie per ongeluk een bloedvat raakt en daar het vaccin in spuit. En daar hinten ze natuurlijk mee, kan je daar die bloedpropjes mee krijgen?
Goeie vraag, maar kijk, wat de bedoeling is dat het stof, lees het vaccin, wordt opgenomen door de cel. En in die cel gaat hij dan zorgen dat je die antistoffen maakt tegen die spike-eiwitten. Als je het in je bloed spuikt, het vetbolletje of het vectorvaccin, dat maakt niet de stolling. Het is het mechanisme wat uiteindelijk leidt tot die stolling. Dus het heeft niks te maken...
Welk mechanisme dan?
Nou ja, kijk, dan gaan we het weer uitleggen. Wat er ontstond is dat er... Dus we maken antistoffen tegen die spike-eiwitten. Mm-hmm. En het idee is dat er ook antistoffen gemaakt worden tegen jouw bloedplaatjes.
Ja.
En daardoor is het een heel specifiek geval van trombose.
En dat mechanisme creëert...
En dat mechanisme kan je... Heb ik niet gehoord dat je dat krijgt van het vaccin in een bloedvat spuiten, snap je? Het is niet dat je antistoffen maakt tegen het vaccin zelf. Er is, nou ja, dat is weer nog moeilijker. Er waren van de week ontstonden daar ideeën, omdat bij het AstraZeneca dat voor het maken van dat vectorvaccin gebruiken ze menselijke cellen. En daar wordt er nu aan gedacht of je daar antistoffen tegen maakt. Mm-hmm. Dat is dat het een soort, ja, als gevolg van de procedure, hoe je dat vaccin maakt, dat er een soort verontreiniging in zit. En dat die verontreiniging zou zorgen dat je daar antistoffen maakt.
Dat
maar daar wordt verder onderzoek
cellen,
naar gedaan.
Zit, ja.
Ja. Oh. Ja, maar het is dus niet van het vaccin zelf. Hè.
Nee, maar ze zeggen nog steeds, als je dat dan in een bloedvat spuit, gebeurt er dan iets anders dan als je het in de spieren spuit?
Nee, dan loopt het in je lichaam en uiteindelijk wordt het ook opgenomen, niet in je bovenarmspieren, maar ergens in cellen van een ander orgaan. En gaat die dan die spike-eiwitten maken.
Oh, oké. Dus wat dat betreft, stel iemand prikt mis en precies in een bloedvat, dan zou dat dus niet erg moeten zijn.
Nee. Ik heb het niet gehoord. Ik ben er geen specialist in, maar ik zou zeggen nee.
Annika, die vraagt zich af, heeft het zin om de anticonceptiepil tijdelijk te stoppen, zodat er minder kans op trombose is? En hoe lang moet ik hem dan stoppen?
Nee, het lijkt een hele logische vraag. Hè? Want we hebben nu gezegd, die AstraZeneca komt veel voor bij jonge vrouwen met die sinustrombose. En sinustrombose hebben we ook gezien bij jonge vrouwen die de pil slikken. Maar het is niet de combinatie. Het was niet zo dat AstraZeneca alleen maar bij jonge vrouwen die ook de pil slikten. En dan... Als die relatie niet gelegd is, heeft het ook geen zin om het te stoppen. Dus ik zou zeggen, stop vooral de pil niet, want dan word je zwanger als je dat niet wil. Maar er is geen aanleiding op dit moment dat er medische wetenschap is die zegt, het is de combinatie bij jonge vrouwen die ook de pil slikten.
Ja.
En zolang dat er niet is, heeft het geen zin om die pil te slikken.
Dan heeft het dus geen effect op elkaar.
Nee.
Want ik snap dat je dan denkt, oh, daar kan je dan trombose van krijgen.
Ja,
dus...
dan heb je het misschien, als ik en, zou het dan erger worden.
Ja.
Nee, zijn op dit moment geen aanwijzingen
voor. Nee, precies. En als die er komen, dan zullen we dat zeker zeggen.
Ja.
Piet, die vraagt zich af, waarom wordt waterstofperoxide niet ingezet als medicijn tegen COVID-19? misschien als alternatieve geneeswijze. Ja, ik zit niet zo goed in de waterstofperoxide, dus ik weet niet wat dat doet.
Nee, maar dat is echt een chemisch stofje. Maar dat is echt, dat kan je niet drinken en daar kan je niks mee. Dus daar, ja, bedoel, een medicijn van maken. Kijk, we gebruiken handalcohol en dergelijke. Maar werd ook wel eens gezegd van, ja, al die stoffen, die gebruik je om je handen schoon te maken, steriel te maken. Hè, dat er geen
ook waterstofperoxide.
En zo is ook waterstofperoxide. Er wordt gebruikt om dingen steriel te maken. Maar dat zijn geen middelen die je in je lichaam kan brengen. Want die zijn schadelijk voor je lichaam. En dus ja, moet je dat dan een medicijn maken? Nee. He, we hebben ook gezegd dat... Er werd ook geopperd. Moet je als alcohol zo goed werkt... moeten we dan geen spray maken met alcohol in je neus? Puur alcohol.
Daar word je heel erg dronken van.
Ja, we hebben toen vorige keer ook gezegd. Er zitten heel veel bloedvaten in je neus. Ja, dat neem je op, snap je? Dus daar wordt ook gesteriliseerd met dampen. Moet je dan in zo'n ruimte gaan staan met die chemische dampen. Maar dat is gewoon, dat is niet gezond. Dus nee, je kan niet een medicijn maken met waterstofperoxide, want dat is gewoon, schadelijk voor het lichaam.
Oh, nou, Piet, neem het niet. Zou ik zeggen. Dat is dus hartstikke schadelijk. Marit, dan... zij zegt, liggen er ook mensen op de IC die wel een vaccin hebben gehad?
Ja, hele goede vraag. Toevallig hadden we dat vandaag in de discussie met het OMT in de RIVM. Of we goed in kaart hadden als mensen al die nu ziek worden. Of we daar eigenlijk een overzicht van hebben of die dan al 2 prikken vaccin gehad hebben. En die data is er wel. En die zullen ze nu gaan in kaart brengen. Ik heb het niet paraat. Maar er zullen mensen zijn. Maar we gaan nu, volgende keer kan ik het je vertellen of er hoeveel mensen dat zijn en of het vaak voorkomt of dat het echt een hele hoge uitzondering is.
Dat is goed. Dan herhaal ik dit sowieso nog even de volgende keer.
Ja.
Maar dat wordt dus nu in kaart gebracht door de ziekenhuis of door de RIVM?
Nee, de RIVM heeft die database, die heeft ook alle vaccinaties. Dus die gaat nu kijken of ze de verschillende systemen kunnen combineren als ze weten wie er gevaccineerd is en wie er opgenomen is. Of je dat dan kan combineren. Dat dan kunnen we in kaart brengen hoeveel dat voorkomt in Nederland.
Ja, oké. Oh, wat goed. Dan komen we daar volgende week gewoon even op terug. Dus bij deze, Marit, ik zet eventjes een uitroepteken achter jouw naam. Volgende week een nieuwe vraag van Marit. Gides dan. Die vraagt zich af, is de behandeling van COVID-patiënten op de IC's veranderd ten opzichte van maart, april 2020? Dus toen we echt in de allereerste grote golf zaten.
Ja, we hebben een hoop geleerd, maar we zijn er nog niet, want we begrijpen het nog steeds niet helemaal. Maar wat we al eerder uitgelegd hebben, we hebben die steroïd, dexamethason zijn we gaan geven. We zijn bloedverdunners gaan geven, maar die geven we eigenlijk al bij patiënten die in het ziekenhuis komen. Dus op de gewone afdeling wordt dat gestart. En sinds een maand of 2 geven we ook tocilizumab. Dat is een specifieke receptorblokker voor inflammatie. En dat is dan een IL-6 receptorblokker. Maar die zet je cascade van inflammatie, ontstekings.
Wat doet hij precies? Ik hoor niet heel veel medische termen. IL-6
receptorblokker. Dus als dat medicijn gaat daarop zitten en daardoor kan... het stofje IL-6 wat in je lichaam zit, die kan niet op die receptor gaan zitten. Nou, met een lang woord kort, maar dat voorkomt je hyperinflammatie, je hyperreactie op van je afweer, dat remt die. Mm-hmm. En met die medicijnen, dat geven we al bij patiënten op de afdeling. En daardoor zien we dat er wat veranderd is. Want de meeste, een heel hoop van die mensen die dat op de afdeling krijgt, die worden beter en gaan naar huis. En er wordt een kleiner percentage ziek, maar die zijn wel zieker en die komen nog naar de intensive care. En ook daar zoeken we dan naar de optimale behandeling. En daar maken we meer CT-scans en proberen we mensen beter te stagiëren. Dus in welke fase van de reactie of van de ziekte zit je. Mm-hmm. Dus dat is echt wel, we hebben meer kennis opgedaan. En we geven andere medicijnen dan in de eerste golf. Doen we het dan veel beter? Nou ja, nog steeds is het sterftecijfer, wat een hard iets is nog steeds in de buurt van de 33%, zeg maar. op de IC en in het ziekenhuis bij elkaar.
Als je
op...
daar terecht komt.
Ja. En dat is helaas nog steeds hoog. Dus
dat
we doen het
jammer.
Wel een klein beetje beter. Maar je kan ook zeggen, ja, het valt of staat wie er in je ziekenhuis komt. En dus dat hangt af van de besmettingen.
Dus het sterftecijfer is niet gedaald eigenlijk? Door...
Nee, maar je kan ook zeggen, ja, we in het begin zijn natuurlijk eerst de zwakkere Nederlanders, de oudste mensen gestorven helaas. Nu worden de oudsten zijn gevaccineerd. Dus nu kun je zeggen, de mensen die nu naar het ziekenhuis onverhoopt komen, zijn jonger. Maar het virus is ook wat, nou ja, al of niet wat infectieuzer geworden, hè, die Britse variant. Maar het komt gewoon veel voor. Dus je hebt een hoge kans dat je in contact komt met het COVID-19 virus. Ja, en we geven nu andere medicijnen, maar we hebben nog niet het ei van Columbus dat we iedereen beter kunnen maken.
Nee, maar in ieder geval wel een paar dingen ontdekt. Liggen ze er dan nog even lang? Of,
Ja, eigenlijk kunnen we het... Ja, gemiddeld nog zo'n 17 dagen. En er is een groep die echt sneller gaat. Maar er is ook nog steeds een groep die daar 4 tot 6 weken ligt.
Oké, dus wat dat betreft wel goede dingen ontdekt, maar nog niet het ei van Columbus.
Nee, eigenlijk valt het een beetje tegen.
Ja, dat is jammer.
Ja.
Maar in ieder geval, jullie zijn aan het leren.
Ja.
Dat is, ja, je moet het beste ervan maken. Dorien en Antoinette dan. Beide een beetje dezelfde vraag. Ze zeggen, ik ben volledig gevaccineerd. Mijn man ook, in het geval van Dorien. Wat mogen wij nu extra in de periode van versoepelingen? Mogen we nu naar locaties toe of mogen we wat extra's?
Nee, op dit moment is het absoluut nog zo, hè. Ik ben al vanaf eind januari gevaccineerd met 2 prikken. Ik heb gewoon te houden aan dezelfde regels. Pas als grootste gedeelte van de Nederlandse volwassenen is gevaccineerd, verwacht ik dat we stapsgewijs met versoepelingen komen in de zomer. Maar we moeten echt even afwachten. Moeten we ook wat meer kennis hebben of je wel of niet nog virus verspreidt, hè, als je dubbel gevaccineerd bent. Maar er komen plannen aan wat we dan aan versoepelingen mogen. En er zal dus een momentum komen, hoop ik, dat we klaar zijn met de mondkapjes en dat we dichter bij elkaar moeten
want
komen.
Ank die vraagt
en
dat
mogen
nog.
Knuffelen enzovoort.
Ja, want Ank die vraagt nu... Waarom kunnen de mondkapjes, of want Ank vraagt nu, wanneer kunnen we die mondkapjes afschaffen?
Ja, nou ja, op dit moment hebben we die basisregels en de mondkapjes hebben we nog gewoon nodig. Want dat zie je ook, het aantal besmettingen is toch gewoon erg hoog. Hè? Dat, de ene dag is het 9000, maar van de week was het bijna 10.000. Dat is echt, echt hoog. Ja, pas als die besmettingen echt weer laag zijn en iedereen gevaccineerd is, tenminste, die hebben gezegd, ja, dan kunnen we pas versoepelen. En dan verwacht ik ook dat... Ik weet niet wanneer, maar dat het mondkapje ook weer af mag.
Dat u weer verdwijnt inderdaad.
Ja.
Ja, nou ja, dat is dus allemaal nog even afwachten dan, hè?
Ja, nou ja, maar dit is, jongens, we hebben de finish in zicht. Ik bedoel, het is alleen deze week was echt wel een hele rare week. En ook zeker als je dan weet dat we volgende week gaan versoepelen. En dat geeft een soort gevoel, we zijn ermee klaar, maar de ziekenhuizen lopen over.
Ja.
Dus het is eigenlijk...
Nou. En welke verhalen hoor je dan hier op de IC van de collega's die zoiets hebben van... Ja, weet je, er worden versoepeld, maar ik moet komen werken tijdens mijn vakantie.
Ja, nee, dat botst. Ik bedoel, dat gaat niet samen, die twee verhalen. We kunnen het alleen maar aan elkaar proberen uit te leggen. En aan iedereen te vragen, hou vol. Het valt of staat met je gedrag. En op dit moment alles loslaten, ja, kan gewoon niet. Want dan kunnen we je ook niet meer helpen mocht je bij een ongeval of een hartoperatie of een hersenbloeding. Dan hebben we ook geen bed. Het heeft niks meer met COVID te maken. We hebben dan dadelijk ook geen IC-bed voor je als je een ongeval of een
als je
behandeling
heel
nodig
veel
hebt die we normaal altijd
het,
kunnen
het
geven.
Ja. Ja, en dan van je fiets valt. Dat kan natuurlijk ook. Doe je dan nog trouwens iets voor het personeel hier om ze een beetje op te beuren?
Ja, we gaan wel proberen wat grappige, ludieke acties te doen per week. Maar goed, dat is een pleister voor het bloeden. Of hoe zeg je dat altijd?
Ja, een doekje voor het bloeden, toch?
Doekje
voor
het bloeden.
Dan moet jij toch weten. Je werkt in het ziekenhuis.
Maar ja, bedoel, snap je? Man, ik zou zo fijn vinden als we kunnen afschalen. En dat iedereen weer het gevoel heeft dat hij weer een beetje rust krijgt.
Maar als we die piek hebben gehad, dan is dat afschalen toch...
Jawel, maar dan hangt het ook weer af hoe snel het gaat dalen. Wij kunnen pas afschalen... Als wij de helft van de patiënten hebben. Hè, we zitten nu ruim boven de 800. Hè, 830, 840. Dat moet het echt wel onder de richting de 250, 300 zijn.
Om echt af te schalen.
Echt weer dat we binnen de muren zijn van de intensive care.
Hè. Ja, dus dat duurt nog even.
Ja.
Maar ja, er komen in ieder geval ludieke filmpjes. Filmpjes?
Nou ja, allerlei acties.
Taartbakken.
Nou ja, ik weet niet wat er allemaal ging.
Ga jij taarten bakken van
mensen? Nee, daar ben ik heel slecht in. Dus ik beloof niks.
Nee,
maar als iemand nog taarten wil bakken voor verpleegkundigen... ga een taart brengen bij je ziekenhuis in de buurt. Ik denk dat je die mensen echt blij maakt.
Oké, bij deze is dat afgesproken. En bij deze ook... Heb je zelf een vraag? Nou, die kan je natuurlijk sturen. Je hebt het nummer aan het begin van de aflevering gehoord. Je kan ook mailen natuurlijk. gommers@bnr.nl. En abonneer vooral op de podcast. Hartstikke gratis. Of je het nou in Spotify doet of de BNR-app. Want dan krijg je een melding wanneer je vraag beantwoord is. Want we beantwoorden de vragen die je stuurt allemaal in de podcast. Diederik, tot de volgende.
Ja, mooi. Tot volgende week.
Vraag het. Gommers. Gommers. Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app... maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt... houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.